Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Ik wil u hartelijk danken, Vader in de hemel, dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel dat we met zoveel hier zijn, ook zoveel kinderen. We danken u, Heer, voor al die mensen die zich inzetten voor het zondagsschoolwerk. En we willen u bidden, Heer, wilt u hen ook bijzonder zegenen erbij. En Heer, we hebben net gelezen uit uw woord, Heer, bevestig het werk onze handen en ook onze kinderen, Heer. En zo mogen we ook hen aan u opdragen. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen een hele fijne dienst geven. Zo willen we ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor uw volk wat verstrooid is en terugkomt naar hun eigen land. We danken u, Heer, dat u uw plan volvoert met uw volk Israël. Ik wil ook bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wilt u hen kracht geven, Heer, om vol te houden. Dank u wel voor de Ichtus cursus en voor alle andere activiteiten in de gemeente. Heer, wilt u deze cursus en deze activiteiten ook zegenen. Heer, we willen ook bidden voor de jonge jeugd die op kamp is. Wilt u hen een heel goede zondag nog geven. We vragen dat, Heer, alles uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan een stukje lezen uit Psalm 139, een heel bekend stukje. Psalm 139 bestaat uit vier versen, of vier coupletten zou je kunnen zeggen. Het eerste couplet, vers 1 tot en met 6, daar zou je boven kunnen zeggen, hij kent mij. Hij weet precies wie ik ben. Het tweede couplet, vanaf vers 7 tot en met 12, kun je boven zetten, hij is altijd bij mij. Hij zal me nooit verlaten. Het derde couplet vanaf vers 13 tot en met 18, wat we nu ook zo gaan lezen, daar kun je boven zetten, hij heeft mij gemaakt. En het laatste couplet vanaf vers 19 tot en met 24, daar kun je boven zeggen, mijn antwoord hierop. Hoe reageer ik hierop? Maar we gaan vanmorgen lezen vers 13 tot en met 18. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik gemaakt werd in het verborgene, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. En dan lezen we ook nog een stukje uit Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 4. In Efeze 6, vers 1 tot en met 4, daar staat, kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. En gij vaders, verbid het uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Tot zover deze woorden uit de Bijbel, waar we met elkaar over na gaan denken nadat we eerst met elkaar nog één lied gezongen hebben. Lied 687 uit de bundel Opwekking. Heer, wijs mij de weg. Het valt niet altijd mee om precies te weten hoe we moeten gaan, hoe het gaat in het leven, maar Hij wil ons de weg wijzen. Thank you. Toewijding is het jaarthema voor dit jaar. En vanmorgen wil ik graag met u nadenken over een heel moeilijk onderwerp. Dan komt het wel heel dichtbij. En dan gaat het vanmorgen over het onderwerp toewijding in je gezin. Nou moeten we niet gelijk denken van oké, ik heb geen gezin of ik ben niet getrouwd, dus ik kan nou wel even op stand-by gaan staan. Of ik ben opa en oma, ik heb geen directe kinderen meer om me heen. Ik denk dat God ons vandaag ons allemaal iets te zeggen heeft, juist uit dit beeld. We kunnen verschillende voorbeelden vinden uit het Oude Testament, waarin ouders toegewijd waren naar hun kinderen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik, u kunt het met mij opslaan, in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 11, waar we kunnen lezen over Noach, die zo toegewijd was aan zijn gezin. In Hebreeën 11, vers 7, daar lezen we over het geloof van Noach. In Hebreeën 11, vers 7, daar staat: door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid die aan het geloof beantwoord. Noach. De geschiedenis van Noach begint hier in dit stukje. Hij had een godspraak ontvangen. Noach stond open voor het woord van God. God had tot Noach gesproken. En daar begint het mee als ouders. Ouders, wat is het belangrijk dat God tot ons kan spreken? Dat we een open lijn hebben naar God toe. Dat hij ons kan vertellen wat we moeten doen voor onze kinderen. Een godspraak had hij ontvangen en daar hing alles van af. Als Noach die godspraak niet ontvangen had, dan was hij met zijn gezin ten onder gegaan. Maar God had hem gewaarschuwd, God had hem tot hem gesproken. En ik denk, ouders onder ons, opa's onder ons, iedereen onder ons, als je luistert naar Gods woord, dan zul je ontdekken dat we in een tijd leven waarvan de Heer Jezus gezegd heeft dat vlak voor zijn komst zal het zijn als in de dagen van Noach. Wij leven vandaag in de dagen van Noach. Het zijn dezelfde dagen van vandaag weer, van toen, waar we vandaag in leven. En Noach had een godspraak ontvangen over de dingen die gaan gebeuren. Het duurde inderdaad nog 120 jaar voordat het ging gebeuren. Maar het ging gebeuren. Noach wist wat er aan de hand was. Noach wist wat er gaat gebeuren. Vaders onder ons, mannen onder ons, weet u dat ook? Weet u in welke tijd we leven? Weet je wat er op ons afkomt? Wat doe je daarmee? Nou, het tweede wat we hier zien, het was een godspraak over iets wat nog niet gezien was. Natuurlijk niet. Het was nog niet zichtbaar. Het was geloof. Geloof in Gods woord. En dan staat er, hij heeft eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. 120 jaar heeft Noach gewerkt, getimmerd, gezaagd, het zweet van zijn gezicht afgeveegd. En toch staat hier, hij heeft het vol eerbied gedaan. Eerbied, dat zou je ook kunnen vertalen met het woordje toewijding. Hij heeft het met toewijding gedaan, in gehoorzaamheid aan God. Heeft hij heel wat manuurtjes gebikkeld. Heeft hij heel wat manuurtjes gesjouwd, stammen geveld, gezaagd, getimmerd, gedacht. En dat niet alleen. Hij heeft niet alleen aan de ark getimmerd, maar hij heeft ook in zijn huisgezin getimmerd. Er staat in de Bijbel dat Noach een prediker was. Hij heeft niet alleen buiten gepredikt, maar ook in zijn eigen huisgezin gepreekt. Hij heeft gepreekt en zijn schoondochters, zijn zonen, zijn vrouw, ze werden allemaal gered in de ark. Eerbiedig, eerbiedig heeft hij een ark toebereid voor zijn gezin. Mannen, vrouwen, vaders en moeders onder ons, God heeft je een gezin toe bedacht. Geef God de gelegenheid dat Hij tot je kan spreken. En ga aan het werk met eerbied. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat Noach ook wel eens zijn geloofstwijfels had. En gedacht heeft van, waar ben ik nou toch mee bezig? En natuurlijk hebben die jongens, Sem, Gam en Jafet, hebben natuurlijk spotternij meegemaakt. Wat hebben ze om die jongens gelachen? Wat hebben ze om die vrouwen van die jongens gelachen? Wat waren ze een spot? En toch hebben ze eerbiedig die ark toebereid. Dat is de tijd waar we vandaag in leven. Het was net zoals Jochebed, de moeder van Mozes, die een heel klein arkje maakte voor Mozes. En gedacht had natuurlijk van wat doe ik hier, waar ben ik mee bezig? En toch heeft ze met dezelfde eerbied een arkje klaargemaakt voor Mozes, waardoor Mozes gered werd. Broeders en zusters, eerbied. Noach deed het eerbiedig. Eerbiedig betekent, Heer, ik doe wat ik kan en ik reken erop dat u doet wat u wilt en wat u doet, wat u kunt. Dat je zo, als het ware, eerbiedig, niet met opstand, niet opstandig, niet de Heer ter verantwoording roepen, maar eerbiedig. Eerbiedig in overgave aan de Heer, een ark voor je gezin, een ark voor je kleinkinderen bouwen. Net zoals dat Jozua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ook in het Nieuwe Testament vind je mannenbroeders die serieus met hun gezin omgingen. Ik denk aan een man als Cornelius. Een hoofdman staat er van de Italiaanse afdeling. Die met zijn gezin en allen die hem toebehoorden, de Heere diende. In een volkomen vreemde omgeving waar niemand God kende in Caesarea. Was deze Romeinse hoofdman die diende God. Hij gaf aalmoezen en hij was regelmatig in gebed. Deze Cornelius. En zijn gebed werd verhoord. Want zijn hele gezin, nadat Petrus daar naartoe gegaan was, kwam tot geloof. Eerbiedig een ark toebereiden voor je huisgezin. Dat deed deze Cornelius ook. Mensen, wat is het belangrijk dat God ons kinderen toevertrouwd heeft, kleinkinderen toevertrouwd heeft. En waar hij van vraagt, wil je ook een ark eerbiedig toebereiden voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Wat mooi dat in de Bijbel regelmatig voorbeelden zijn dat God gezinnen wil redden. Het kan best zijn dat je hier zit en zegt, ja, maar dat geldt dan niet voor mijn zoon. Of dat geldt dan niet voor mijn kinderen. En die eerbied, die is al lang verdwenen. Die eerbied is vervangen door angst. Of door, teleurstelling. Laten we alsjeblieft die eerbied van Noach vasthouden. Die toewijding. Zolang de Heer ons levensadem geeft. Ik vind het zo mooi dat er in 1 Korinthe 7, daar staat dat de Heer gezinnen lief heeft. Echtparen lief heeft. In 1 Korinthe 7 vers 14 daar staat, want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Als één van beiden gelovig is, dan wil de Heer dat huwelijk zegenen. Dan wil de Heer zich speciaal met dat huwelijk bezighouden. De Heer zegent dat. En het tweede wat hier staat, anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. Wat een genade van God. Wat een genade van, ook als jij misschien de enige bent in jouw gezin die gelovig is. Dan mag jij staan op de belofte van God en zeggen, Heer, mijn man is geheiligd. Mijn kinderen zijn geheiligd. En ik breng ze in eerbied voor uw aangezicht. Heer, wilt u mij tot uw doel komen? Met mijn man, met mijn vrouw, met mijn kinderen. Heer, ik breng ze bij u. Eerbiedig, een ark klaarmaken voor je gezin. Niet met verwijten naar God toe. Niet met teleurstelling. Niet met, ik heb het opgegeven. Maar met eerbied. je gezin bij de Heer brengen. Wat willen we met onze kinderen bereiken? Wat wil je graag dat je kinderen zullen worden? Wat zou je fijn vinden om later je kinderen tegen te komen als wat voor mensen? Weet u, de mensen die in 2, misschien goed om dat te lezen, in 2 Timotheus 3 beschreven worden, zijn niet de mensen waarvan ik zeg, oh, wat zou ik het fijn vinden als mijn kinderen zo zouden uitgroeien tot deze mensen. Want dan gaat het hier over mensen die leven in de eindtijd. Mensen, het menselijk geslacht, je zou kunnen zeggen de degeneratie van het menselijk geslacht. Ze hebben het vaak over de evolutie, dat de mens zich steeds verder gaat ontwikkelen. Ik geloof het tegenovergestelde. Dat de mens degenereert, juist in deze tijd. En als je kijkt naar de knappe koppen van vroeger, naar de knappe koppen, de wijze mensen van vroeger, die met zo'n wijsheid gigantische bouwwerken konden maken, waar wij nog niet eens aan kunnen tippen. We hebben het heel vaak over onze eenvoudige voorouders, maar dat is niet waar. Dat is echt absoluut niet waar. Maar hier staat over het geslacht, het menselijk geslacht wat degenereert in 2 Timotheus 2 vers 3. En ik ga over deze mensen, over de eigenschappen van deze mensen niet uitweiden, maar u kunt zonder meer uit verschillende eigenschappen zeggen, oh ja, dat is precies die persoon. Of die kom ik wel eens tegen. Kijkt u maar in dat eerste vers van 2 Timotheus 3. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen, laat ik dat zeggen, de beroepen die met mensen te maken hebben, bijvoorbeeld de zorg, predikanten, leraar in het onderwijs, al die arbeidskrachten die met name met mensen werken, die hebben het de laatste tijd zo moeilijk. Omdat mensen soms zo moeilijk zijn. Omdat mensen zijn soms zo onmenselijk. En dat is steeds meer ontdekken, deze beroepen, dat het wordt steeds moeilijker om met mensen te werken. En wat staat er dan? Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. Nou, dat is het plaatje van de mensheid voor de wederkomst van Christus. Je wilt toch niet dat jouw kind daarop gaat lijken? Je wilt toch niet dat jouw kind een van deze mensen wordt? En toch gebeurt het. Toch zien we dit heel vaak gebeuren, dat mensen zo uitgroeien tot zulk soort mensen. Het zit er op de een of andere manier in. En de wereld waarin we leven, die zal dat wel bewerken. Dat prachtige leven wat God ons toevertrouwd heeft, ja, misvormd wordt in deze wereld. Ik heb een boekje, een boekje van heel wat jaren geleden, waarin een Amerikaanse politieagent in Texas in zijn tijd zoveel te maken kreeg met jeugd, zoveel te maken kreeg met ontspoorde jongeren, en op een gegeven moment een aantal regels opgeschreven heeft met als titel regels om kinderen op te voeren tot misdadigers. Deze politieagent heeft een aantal dingen opgeschreven. Ik zal ze even noemen. Begin het kind van de wieg af alles te geven wat hij wil. Zo zal hij opgroeien in de mening dat de wereld verplicht is hem te onderhouden. Lach als hij lelijke woorden zegt of lelijke dingen doet. Daardoor zal hij denken dat hij heel wat is. Hij zal dan ook aangemoedigd worden om later nog grovere woorden te zeggen, zodat u ervan gaat blozen. Geef hem nooit enige geestelijke leiding. Wacht tot hij 21 is en laat hij dan zelf beslissen. Vermijd het gebruik van het woord verkeerd. Hij zou daardoor een schuldcomplex kunnen krijgen. Hierdoor zal hij later geloven dat hij, als hij gearresteerd wordt bij het stelen van een auto, dat de maatschappij tegen hem is en dat iedereen de pik op hem heeft. Ruim alles op wat hij laat liggen. Boeken, schoenen, kleren. Doe alles voor hem, zodat hij zal leren alle verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen. Laat hem alles lezen wat hij in handen krijgt. Zorg ervoor dat servies en bestek bacterievrij zijn, maar laat hij zich verlustigen in allerlei geestelijke viezigheid. Maak vaak ruzie in het bijzijn van je kinderen. Dan zal het niet zo hard aankomen als uw gezin later uiteen zal vallen. Geef uw kind al het zakgeld dat hij verlangt. Laat hem nooit iets verdienen. Waarom zou hij zo hard moeten werken als u vroeger? Zorg ervoor dat hij kan eten en drinken wat hij wil. En dat hem aan het comfort niets ontbreekt. Laat hij al zijn zinnelijke verlangens kunnen vervullen. Onderdrukken daarvan kan leiden tot schadelijke frustraties. Neem het voor hem op tegen buren, onderwijzers en politieagenten. Ze hebben allemaal een vooroordeel tegen uw kind. Wanneer hij echt moeilijkheden krijgt, verontschuldig u dan met de woorden: ik heb nooit iets met hem kunnen beginnen. Nou, dat is zomaar een gedachte van een politieagent die zo vaak met jongeren, ontspoorde jongeren te maken kreeg en hoorde wat het verhaal was. Het gaat niet zomaar vanzelf. Kinderen laten groeien zoals God dat van ons vraagt. Een vraag aan u: wat wil je uiteindelijk met je kinderen bereiken? Wat wil je graag zien in je kinderen? Nou, laat ik u 5 dingen noemen. Het allerbelangrijkste waar God u voor wil gebruiken naar uw gezin toe, dat is dat ze God leren kennen. Daar begint het mee. En daar kun je nooit vroeg genoeg mee beginnen. Dat ze God leren kennen. Niet alleen maar uit de kinderbijbel die u leest, maar ook uit uw persoonlijk leven. Dat ze in u iets van God ontmoeten. Ten tweede, kinderen moeten opgroeien zodat ze ook een goed onderscheidingsvermogen krijgen. En daar hebben ze ouders voor nodig. Wat is goed en wat is niet goed? Waar moet je je mee bezighouden en waar moet je je van afscheiden? Een goed onderscheidingsvermogen. Het derde, wat belangrijk is dat je kinderen mee wilt geven, dat is dat ze een eigen overtuiging hebben. Een eigen overtuiging. Niet dat ze altijd de overtuiging hebben van de groep, iedereen, maar dat ze een eigen overtuiging hebben. Wat is goed en wat is niet goed? Een overtuiging wat betreft je kleding waar je je mee kleedt. Een eigen overtuiging. Een eigen overtuiging wat betreft seksualiteit en niet wat de groep ervan vindt. Een eigen overtuiging wat betreft je muzieksmaak. En ga zo maar door. Wat wil je als ouders met je kinderen bereiken? Dat ze een stukje verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En het laatste, dat ze een gezonde ontwikkeling doormaken. Zowel geestelijk, emotioneel. Je wilt toch graag dat je kinderen gelukkig en blij worden. En ook intellectueel. Het is bekend dat in de eerste acht jaar van de ontwikkeling van een kind is 80% al gevormd wat betreft de geestelijke, emotionele en intellectuele ontwikkeling. In de eerste 8 jaar is dat al klaar. Kinderen kunnen niet wachten. Je kunt niet zeggen, nou, als ik eenmaal een andere baan heb, of als de gezinssituatie wat anders is, dan zal ik me wat meer bemoeien met mijn kinderen. Want dan is het te laat. 8 jaar. En dan is het bijna al voorbij. Wat jij dan nog kunt uitoefenen in de ontwikkeling van jouw kind. We hebben vanmorgen gelezen: uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Het begint zo vormeloos. Maar laat het alsjeblieft niet vormeloos blijven. Maar dat er iets moois uit zal ontstaan. Waarin God verheerlijkt wordt. Ik vind het zo mooi van de Heer Jezus. Als u kijkt in Lucas 2 vers 52. Lucas 2 vers 52. In Lucas 2 vers 52 daar staat. Over de Heer Jezus. Weet je, de Heer Jezus was aan de ene kant volkomen God. En daarin was een ontwikkeling helemaal niet nodig. Want hij was volmaakt. Hij was God. Maar aan de andere kant was de Heer Jezus ook helemaal mens. In alle opzichten was hij gelijk aan ons. En over dat helemaal mens lezen we in Lucas 2 vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid. Grote en genade bij God en mensen. Wat mooi, hè? Dit is de ontwikkeling van Jezus als mens zijn. En dan toe in wijsheid. Ach mensen, wat zijn er toch weinig mensen die echt nog wijs zijn. Echte wijsheid, levenswijsheid, waar je om advies mag komen. Die ook weten waar het om draait, hoe het gaat. Wijsheid. En ten tweede lezen we hier van Jezus, hij nam toe in grootte. Grootte. U weet dat woordje grootte betekent niet alleen maar dat hij lichamelijk groeide. U kent de naam zeker Karel de Grote. Dat was nou niet een man die heel erg groot was, maar grote daden deed. Grote. In grootte. In wat hij betekende in betekenis. Hij nam toe in betekenis. Iemand waar je tegenaan mag kijken. Hij nam toe in grootte. En ten derde, hij nam toe in de genade bij God en mensen. Genade, charisma, bediening. Heeft alles te maken met het dienen. Hij nam toe in de bediening. Zoals hij de Heer en zijn ouders diende. Er was een groeiproces in het leven van Jezus. Een groeiproces in het leven van Paulus. Uit het hele bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde lezen we dat Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Overlegde ik als een kind. En voelde ik als een kind. Spreken als een kind. Emoties als een kind. Overleg, nadenken, plannen maken als een kind. Maar dan zegt Paulus, maar nu ik een man geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Hij is volwassen geworden. Hij is groot geworden. Maar dat valt niet mee. Om van een baby uit te groeien tot een volwassen persoon. Tot een jong volwassene. Baby's, peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en dan jongvolwassenen. Allemaal fasen in de ontwikkeling van een kind. En natuurlijk ga je met een puber niet om zoals een baby. Natuurlijk heeft een baby veel meer verlangen naar lichamelijk contact. Als een babytje 9 maanden in de schoot van een moeder geleefd heeft, dan heeft een babytje alleen maar het geluid gehoord van tjoek, 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 het hart van de moeder. En dan komt het uit een moeder en dan hoort dat babytje niet eens meer. Dan is het ineens ander geluid. Totdat je het kindje weer tegen het lichaam van de moeder aanlegt. En dan hoort het kindje het hart van de moeder weer. Oh, dat is geruststellend. Dat contact, de geur, de stem. Oh, wat is het belangrijk voor een baby. Het contact met de moeder. Gewoon het contact. Maar ja, met peuters is het weer heel anders. Dan komt die vreemde man ineens in de buurt, die vader, die met die peuters wat gaat doen. Ja, dat is dan je vader. En die kleuters, dan krijg je te maken met het sociale contact. En dan die schoolkinderen, waar ineens de juffrouw veel belangrijker wordt dan de moeder. Het is de juffrouw en de meester. En vader en moeder, die komen een beetje meer op de achtergrond. En dan die pubers. Die pubers die niks meer goed vinden. En overal aan gaan twijfelen. En zo hun uitgebouwde lichaam soms verachten en zeggen, nou ik wil niet meer in dat lichaam leven. En die soms, zoals Helene wel eens zei, wegens verbouwing gesloten zijn. Je komt er bijna niet meer binnen bij die pubers. En dan die jongvolwassenen. Mensen, begin er maar eens aan. Een baby tot jongvolwassen. En dan ook nog eens al die verschillende kinderen. Hoe krijg je het voor elkaar? Die kinderen die soms heel verschillend zijn en geen enkel kind kun je op dezelfde manier opvoeden. Uit de cursus die wij wel eens gehouden hebben hier in de gemeente, wil ik u 4 rubrieken voorlezen van 4 verschillende kinderen. En u zult zonder meer in een van deze kinderen herkenning vinden. Je hebt heftige kinderen. Kinderen met een sterke wil, vastberaden hun eigen weg te gaan. Ze zijn heel vroeg zelfstandig. Ze zijn altijd de eerste in kruipen, lopen en fietsen. Ze zijn geboren leiders. En nemen ook meestal het initiatief bij het spelen met andere kinderen in handen. De geboren leiders. Je hebt hele gevoelige kinderen. Kinderen die heel licht geraakt zijn. Geneigd zijn tot minderwaardigheidsgevoelens. Ze hebben meestal een hoge intelligentie. Geweldige talenten. Maar ze neigen wel tot perfectie. Met kritiek weten ze geen raad. Ze zijn geneigd de realiteit te ontvluchten. Om in een fantasiewereld terecht te komen. Het zijn kinderen met heel veel mogelijkheden. Maar mogen nooit aan zichzelf overgelaten worden. Anders bestaat het gevaar dat ze depressief worden. Met zelfbeklag. Je hebt ook hele stille kinderen. Dit zijn de meest makkelijke kinderen om op te voeden. Als baby zijn ze altijd tevreden. Ze protesteren nooit. Ze zijn vaak heel laat met lopen. Gemakzuchtig met praten. Ze laten hun speelgoed makkelijk afpakken door anderen. Ze zijn gemakzuchtig, leven volgens het principe. Waarom zou ik me overmatig inspannen? En dan hebben we als laatste nog de levenslustige kinderen. Och, die zijn zo vriendelijk, spraakzaam, allemansvrienden. Ze zijn onstuimig en hebben voor alles interesse. Maar de belangstelling is wel altijd van korte duur. Ze kunnen moeilijk alleen spelen. Kunnen hun bezittingen gemakkelijk met anderen delen. Hun leven bestaat uit een aaneenschakeling van hoogte- en dieptepunten. Ze doen eerst en daarna denken ze pas na. Nou, dat zijn 4 verschillende kinderen waar je mee te maken krijgt. En het is daarom heel belangrijk dat als je door God gebruikt wil worden om je kinderen te laten groeien, zoals Hij dat wil, dan is het ontzettend belangrijk om te weten welke kinderen je hebt. Hoe je met deze kinderen om moet gaan. Waar de kwetsbaarheid ligt van een kind. En waar de sterke kanten liggen van een kind. Tot slot, hoe kun je door God gebruikt worden om eerbiedig een ark voor je kinderen te bouwen? Het antwoord ligt in Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6, daar staat, en ik heb u verteld, het begon bij Noach, dat Noach een godspraak ontvangen heeft. God heeft tot hem gesproken. En u weet waarschijnlijk wel dat in Hosea 4 vers 6 staat, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis van het woord van God. Niet alleen mijn volk, maar ook een gezin, ook een huwelijk. Elks leven gaat te gronde door gebrek aan kennis. En dan is het niet alleen deze kennis, als in de Bijbel over kennis gesproken wordt, dan heeft het over kennis die in het hart zit. Dan staat er in Deuteronomium 6, misschien vers 4 te beginnen. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Dan hebben we toewijding. Met geheel uw ziel, onze emoties. Met geheel uw kracht, ons lichaam. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Het Joodse volk krijgt hier de opdracht om dat wat God in het hart van de ouders gelegd heeft, om dat hun kinderen in te prenten. En inprenten heeft alles te maken met het visueel, het als het ware voor je ogen schilderen van dat is God. Inprenten, dat het als het ware op je netvlies geschreven staat. In je hart gebeiteld wordt wie God is. Inprenten. Niet alleen maar lezen, maar laten zien in je leven. Inprenten. En dan staat er, gij zult daarover spreken. Wanneer? Thuis. Laat het huis waar jij woont een huis zijn waar regelmatig over God gesproken wordt. Waar regelmatig over de Bijbel gesproken wordt. En dat het niet alleen maar iets is voor de kerk. Wanneer gij in huis zit. Wanneer gij onderweg zijt. Onderweg. We zijn onderweg. Op weg naar onze ontmoeting met de Heer. Wanneer gij u nederlegt. Mensen, dat zijn soms de kostbaarste uurtjes. Of misschien wel kwartiertjes. Of misschien de minuutjes. Wanneer je kind naar bed brengt. Wanneer je kind naar bed brengt. En met haar of hem praat over wie God voor jou is. En ook als je opstaat. Dit is zo belangrijk, broeders en zusters. En dat bedoel ik nu met wat Noach zei. Hij heeft eerbiedig, met toewijding, een ark bereid voor zijn kinderen. Misschien zeg je, mijn tijd is al voorbij. Mijn kinderen zijn volwassen. Mijn kinderen willen niks meer van de Heer weten. Het is voor mij voorbij. Maar, broeders en zusters, is die dag van God al gekomen? Is de slotdag al gekomen? Nee. Zolang God ons adem geeft en leven geeft, wil Hij u en mij, opa en oma, gebruiken tot redding voor je huisgezin. En laten we zo in alle ootmoed en alle eerbied en toewijding onze kinderen, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, onze familieleden bij de Heer brengen. Amen. Laten we samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. En dat we erover na mochten denken, Heer, wat het betekent om vanuit een ongevormd begin uit te groeien tot een man Gods, tot een vrouw Gods, zoals u dat bedoeld hebt. Heer, we weten, het zit er allemaal in. U heeft het er allemaal in gelegd, Heer Jezus. En wilt u ons als ouders gebruiken, dat het ook de ruimte krijgt, dat het eruit komt, dat u het wilt zegenen. Heer, dan wil ik in het bijzonder bidden, Heer, voor de jonge ouders onder ons. Wilt u hen helpen, Heer, om net zoals Noach, vanuit uw woord, de Godspraak die hij ontvangen heeft, eerbiedig een ark te bereiden voor een huisgezin. Heer, wilt u hen daarbij zegenen, ook als het soms dik hout zagen is, of heel lang timmeren, of soms heel lang op zijn. Heer, wilt u hen zegenen. Bemoedigen. Kunt u bidden voor hen onder ons die nu zeggen van ach, het is bij mijn kinderen min of meer mislukt. Ze kennen de Jezus niet. Ze hebben de Jezus verworpen. Heer, dan wil ik u bidden, wilt u hen bemoedigen. Dat ze niet met teleurstelling de ark bouwen, maar met eerbied. Dat ze met eerbied hun handen mogen vouwen en hun kinderen bij u mogen brengen, zolang het nog kan. Heer, want daar roept u ons toe. En gebed doet veel meer dan onze woorden. Heer, ik wil u danken voor de kinderen die u ons toevertrouwd heeft. U dank je, Heer, voor de zondagsschool. Voor de zondagsschoolleiders en leidsters. Wilt u hen zegenen in dit prachtige werk. En wilt u ons als gemeente zegenen, Heer, in de taak die u ons gegeven heeft. Voor jong en oud. Heer, dat we tot zegen mogen zijn voor elkaar. Heer, wilt u ons zo verder heel dicht nabij zijn. In alles wat we doen. Ook deze dag. We danken u, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis gestorven bent. En dat u, Heer Jezus, voor ons die ark bent. Waar we volkomen veilig zijn als we in u geloven, Heer Jezus. Heer, wilt u met ons meegaan en ons uw zegen schenken. Ook voor de komende tijd. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 220 uit de bundel Opwekking. Volle verzekering, Jezus is mijn. We zingen daarvan de eerste 1, 2, 3 coupletten voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. Zullen we het met elkaar staande zingen zo mogelijk? Laten we samen heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem tegemoet mogen gaan in heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Thank you.